Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen.
Dag, leuk dat je luistert. Mijn gast van vandaag is Kitty Maria, een performancekunstenaar die ook sculpturen maakt. In veel van wat ze maakt onderzoekt ze onze relatie tot werk, met als belangrijk onderscheid het inzetten van ons lichaam voor expressie tegenover het inzetten van ons lichaam ten behoeve van arbeid. Kitty doet bijvoorbeeld interventies in bedrijven waar ze reageert op het productieproces. Zo probeerde ze op alternatieve manieren een windtunnel te leren kennen, door onder meer subtiele aanraking of door zich te verkleden als het apparaat. Voor een ander werk nam ze plaats in een machine die in rap tempo het menselijk gebruik van stoelen simuleert om te bepalen hoe en wanneer ze slijten. Uit haar werkperiode in een houtzagerij in Gdansk kwam onder meer een wit pak dat een kruising lijkt tussen beschermende werkkleding en een superheldenkostuum. En samen met kunstenares Elise Eri voert ze performances uit onder de naam De Werkloze Stewardesse. Daarin gebruiken ze hun lichaam letterlijk en figuurlijk als instrument en verkennen ze het begrip werk in de betekenis van werktuigelijk. Welkom Kitty, leuk dat je er bent.
Dank je.
Laten we beginnen bij die windtunnel. Een gekke machine eigenlijk, bijzonder van vorm. En die wilde je beter leren kennen. Wat is het voor soort apparaat? Kun je die eens omschrijven?
Ja, ik had dus al best wel lang een plaatje van die windtunnel op mijn computer staan. Ik weet niet hoe ik eraan was gekomen, maar ik vond hem heel erg fascinerend, omdat het lijkt bijna niet op een gebruiksvoorwerp. Het lijkt bijna op een soort van prop uit een jaren 60 film, vond ik. Met een hele grote blauwe rand. Heel raar ding.
Ja, een soort trechter maakt hij eigenlijk, hè, naar één kant, naar het midden toe. Mm-hmm. En dan?
En dan heb je een cabine waar windsensoren in komen. En dan trekt hij de lucht van de voorkant naar de achterkant om die windsensoren te kalibreren.
Heel gek ding die je eigenlijk nooit tegenkomt, tenzij je weet dat het in een speciaal laboratorium staat.
Ja, precies. Hij was ook, bleek dat hij gemodelleerd was naar een andere windtunnel die bij de KNMI staat. En deze was inmiddels buiten gebruik, omdat het bedrijf waar die van was, gefuseerd was met een Italiaans bedrijf. En ze hadden een veel soort van hedendaagse, betere tunnel gevonden.
En wat wilde je met dat ding? Hoe kwam je erop?
Ik heb hun opgebeld en ik heb gevraagd of ik die windtunnel kon ontmoeten. En ik wou eigenlijk informatie over die tunnel inwinnen buiten de gebruikelijke functie. Dus de verhouding tussen machine en operator, die een beetje overstijgen met wat alternatieve oefeningen in contact leggen met een object. Dus ik ben erheen gegaan en ik heb een pak gemaakt dat er een beetje op lijkt. Om te imiteren, om hem aan te raken, om te simuleren hoe het zou klinken of hoe het zou zijn als hij zichzelf zou aanraken met een soort metalen vingers die ik had. Op die manier.
Eigenlijk kwam hij tot leven op een bepaalde manier. Ja, jij precies. Leerde hem kennen, of hem of haar of het. Ik weet niet hoe je het ziet.
Het, denk ik.
Het,
ik denk onzijdig, ja.
Het apparaat.
Ja.
En in plaats van de aan- en uitknop te gebruiken om hem zijn gebruikelijke functie te laten doen, bedacht je andere aanrakingen.
Ja.
Je verkleden als dat apparaat, wat levert dat voor kennis op?
Ja, het is inderdaad het is een soort van de kennis die je dan vervolgens, de informatie die je daaraan onttrekt, is dan ook weer vrij abstract. Want het heeft niet een specifieke uitkomst of nut om te weten wat het inhoudt om dat object te imiteren of er een onderdeel van te worden, om het vast te houden of om het te simuleren hoe het zou zijn als het zichzelf zou aanraken. Dus de uitkomst, genereer ik data over dat object die vrij misschien in termen van neoliberalisme vrij nutteloos is weer. Maar wel heel intiem of zo. Ja, het is een bepaalde intimiteit die je krijgt met dat object, doordat je gewoon het leert kennen als een karakter.
En zo leeft dat nu ook in jouw hoofd, als zijn een karakter, als een soort persoonlijkheid.
Ja, ik heb wel het gevoel dat het soortgelijk als een mens die ik ooit heb ontmoet.
Hmm.
En een dag mee heb doorgebracht. Zo herinner ik me het een beetje.
Ja.
Ja.
En is het wat je je had voorgesteld vooraf? Want met welk doel ging je daar naartoe?
inderdaad puur te verkennen wat gebeurt er als het niet zijn normale functionaliteit krijgt?
Ja, eigenlijk precies dat. Eigenlijk, het is onderdeel van een serie van werken die ik eigenlijk sinds mijn bachelor al ben begonnen, waarbij ik in bedrijven of in winkels interveneer en een soort artistieke daad laat plaatsvinden in een ruimte die volledig voor winst en commerciële doeleinden is gemaakt. Dus het is een soort dissonerende logica in die specifieke ruimte die daar niet hoort en die clasht met een soort economisch denken. En bij deze windtunnel was het idee inderdaad heel simpel om hem gewoon te ontmoeten. En dus om die machine-operator relatie te overstijgen. En dan vervolgens komt de vraag van, oké, maar wat kan je dan doen met zo'n statisch ding?
Ja. En schiet jij dan in dezelfde reflexen als de meeste mensen, namelijk heeft het nut dat ik deze ontmoeting teweeg breng? Ik bedoel, ze zitten we natuurlijk in elkaar. Zo zit onze maatschappij nu in elkaar. Die dingen moeten nut hebben.
Ja, precies. Ja, ik denk dat het is een hele interessante vraag. Want heel veel gaat eigenlijk misschien in de werken gaat vrij snel over nut of over waarderingsvormen. Maar het ding en wat we in Nederland doen en waarschijnlijk veel westerse landen is dat we nut of waarde een beetje verwisselen met economische waarde of winst. Dus monetaire winst of monetair nut begrijpen we heel goed. En monetaire groei of groei in een soort van kwantificeerbare waarde begrijpen we heel goed. Maar nut buiten dat soort van economische nut begrijpen we soms niet dat er ook andere doeleinden kunnen zijn binnen het leven die super voor de hand liggend zijn, natuurlijk. En ontdekking en nieuwsgierigheid zijn ook heel erg nuttig. En dit is meer nieuwsgierigheid gedreven.
Dus de uitkomst maakt niet zo gek veel uit. Het feit dat je het onderneemt, dat je de ruimte ervoor neemt.
Er zit voor mij heel veel inherente nut in. En precies daar zit ook de vraagteken van wat ik aan het doen ben. Is dat je in het specifiek in zo'n economische context, in zo'n soort van eigenlijk fordistische ruimte of pragmatische economische ruimte, dat je daar een artistieke daad of een, ik weet niet eens per se of het een artistieke daad is, maar een vrij abstracte, vooral intieme daad uitvoert. Mm-hmm. En daar zit voor mijn gevoel al inherent heel veel soort van nuances van nut en nutteloosheid in.
Ja, en dat blootleggen zou het nut kunnen zijn als je dan toch een nut wil aanwijzen.
Ja.
En je zei tussen neus en lippen door, ik weet niet of het een artistieke daad is. Waarom niet?
Nou ja, ik kan me voorstellen dat veel dingen die ik doe, die doe ik nu in de context van de kunstwereld. Maar ik kan me ook voorstellen dat ik ze zou kunnen hebben gedaan buiten de context van de kunstwereld. De kunstwereld is bijna een soort van vehikel of een soort excuus om gewoon vrij vreemde dingen te mogen doen. Mm. Een soort van kleine, rare persoonlijke experimenten te mogen kunnen uitvoeren.
Ja.
En ik heb best veel geluk voor mijn gevoel dat ik in de kunst ben geraakt en dat ik daardoor een soort vehikel heb waar ik ermee wegkom.
Ja, precies. En misschien nog zelf nog een klein beetje geld aan overhoudt in de vorm van misschien subsidies of een opdrachtgeverschap.
Ja, nee, er is inderdaad een soort poging om hier
om je geld te krijgen.
Met het schrijvend bedrijf van te maken, maar dat is een beetje natuurlijk. De kunstenaar als bedrijf is een beetje een grap sowieso, want het is een super onwinstgevend bedrijf. Behalve als je hebt natuurlijk ook wel hele goede kunstenaars die heel goed zijn in geld verdienen. En ik niet.
Nee, daar ben je niet goed in?
Nee.
Het is een wonderlijke bocht ook die je dan maakt. Dus als je eigenlijk een soort hek en interventie pleegt in die economische, dat economische gewin, mm-hmm. dat je dan via de achterdeur toch nog geld krijgt. Aan de andere kant is dat wel de werkelijkheid. Mm-hmm. Want je moet ook leven, je moet ook eten. Mm-hmm. Je hebt ook een huis.
Ja, er is natuurlijk, tegenwoordig verdien ik wel steeds meer geld inderdaad aan projecten. Nog steeds niet per se genoeg om de huur te betalen. Dus ik heb veel bijbanen. En de meest belangrijke daarvan is dat ik boten schilder in de grachten van Amsterdam en renoveer. En huizen schilder, gewoon als een schilder, niet als een kunstschilder, maar gewoon hard, blue collar work. En dus er zijn heel veel stromen, financiële stromen nodig om deze soort van lifestyle te kunnen onderhouden.
Ja, maar wel, laat ik zeggen, ben je blij met die constructie? Want dat is natuurlijk ook onderdeel van je werk. Je thematiseert deze werkrelatie.
Ja.
Hoe analyseer je je eigen werkrelatie, het kunstenaarschap, wat een gek beroep is?
Ja, het is een soort... Het kunstenaarschap is een soort vreemde metalaag wat een beetje boven het werk ligt. Omdat heel veel, eigenlijk bijna al mijn verschillende soort van takken van kunstenaarschap, die gaan inderdaad op een vrij directe manier over arbeid en over je terugtrekken uit de codec van werk en een soort van jezelf deconditioneren als werkend lichaam en daar weer controle in nemen. Ook binnen samenwerking met Elise. En het is een soort van ambiguë maatschappijkritiek. Het is een vrij abstracte maatschappijkritiek misschien. Maar dan tegelijkertijd participeer ik ook in de culturele economie. Dus ik doe ook gewoon heel hard mee aan mezelf, aan zelfexploitatie to the max.
Wat houdt dat in het geval van jouw kunstenaarschap, zelfexploitatie?
Ik denk dat ik nu zit ik een beetje in een situatie waar ik een beetje zo 7 dagen per week werk. En qua de combinatie van projecten, samenwerkingen, bijbanen. Dus gewoon in een continue staat van licht overwerkt. En ook wel nog steeds wel financieel precair.
Is dat stressvol?
Ja, het is best wel stressvol.
Kan ik me voorstellen, ja.
Ja, er zit absoluut ook een component van een soort van workaholicism in. Dat het brengt me heel veel verzadiging, dus ik wil het ook continu doen. Maar op die manier heb ik dan weer een vrij ambiguë positie binnen mijn eigen kritiek.
Ja, je zou kunnen zeggen dat wordt er minder krachtig door. Omdat je het zelf gewoon doet. Of hoe zie je dat? Weet ik niet hoor, dat zou je kunnen zeggen.
Nee, ik geloof niet zo heel goed, heel erg in het perfecte principe. Ik geloof heel erg in een soort van ambiguïteit van gegevens. En dus niet dat als ik een maatschappijkritiek voer in de vorm van kunst. En dat is geen perfecte cirkel met mijn dagelijks leven, dat het dan geen stand houdt.
Nee.
Maar het is wel interessant om te merken, want uiteindelijk is die vrijplek van de kunst is dan blijkt gewoon ook een economie te zijn waarbij je de hele tijd moet opschalen en aan de vraag moet kunnen blijven voldoen. Ook al ben je niet per se een super makkelijk op te schalen bedrijf of gegeven.
En je bent een bedrijf, zo voel je dat?
Nou ja, dat we ons zeg maar sinds 2012 of zo toch allemaal hebben moeten inschrijven bij de KVK. Zijn alle kunstenaars in de bedrijven.
Je zit in de koophandel.
Hele rare bedrijven, ja.
Ja. Is daar een weg uit? Zou je het willen? Zou je een weg uit willen?
Ja, ik zou wel minder willen werken. Dat zou echt fijn zijn. Als het zou kunnen, dan zou dat fijn zijn.
Hmm.
Ja.
En als het zou kunnen, dan vooral dat je financiële situatie minder precair is.
Ja.
Dat is het belangrijkste euvel wat verholpen moet worden.
Ja, precies. Ja.
Dus het kunstenaarschap is gewoon een hele slecht betaalde baan eigenlijk. Er gaan veel te veel uren in zitten.
Ja,
je krijgt
precies.
Er te weinig voor terug als je het economisch bekijkt.
Ja, het is monetair gezien een hele slecht betaalbare baan. Of een slecht betaalde baan. Maar het is wel een soort van spiritueel en emotioneel. En in de vorm van persoonlijke groei. En een hele goed betaalde baan.
Ja. En gelukkig kun je die factoren ook nog meewegen, inderdaad. Goed dat je die kan zien. Want laten we bijvoorbeeld eens teruggaan naar het werk waarin je je als meubelstuk in een machine plaatste en je liet testen op je duurzaamheid. Dus eigenlijk die bewegingen die gemaakt worden. Je ziet ze soms in IKEA bijvoorbeeld, geloof ik, staan. Daar ken ik ze van.
Mm-hmm.
Dat een stoel als een gek in en weer geschud wordt. En dan op een gegeven moment, nou ja, daar is het doel om te laten zien dat ze blijkbaar niet kapot gaan. Maar er is natuurlijk een functionaliteit daarvoor. Oké, wanneer slijt iets? Waar slijt het? Hoe gaat het kapot?
Mm-hmm.
Dat gaan we allemaal in een laboratorium testen. En daarin heb jij plaatsgenomen.
Ja, dit was een vrij simpele interventie in een meubeltestbedrijf. Waar ze allemaal verschillende modules hadden om het menselijke lichaam te simuleren in verschillende situaties. En eigenlijk is bijna dat testbedrijf is bijna zelf al een soort van installatie, een kunstinstallatie of een kunstwerk. Dat was echt fantastisch. Dus ze hebben de best wel bekende stoelentestmachine, waarbij dan een tweedelige module een lichaam simuleert dat 20 jaar gaat zitten en weer opstaat. En dat doen ze dan gedurende 2 weken, dus het is een soort van samenpersing van tijd. En bijvoorbeeld ook hele grote rollen die over matrassen rolden, die dan 20 jaar gebruik van een koppel simuleren of één enkele obese individu simuleert. En een andere hele mooie module die op de hoek van de matras duwt, als het ware. Wat een persoon is die 20 jaar lang op de hoek van het matras hun veter strikt en daarvan opstaat. Heel mooi. En ze hadden ook een soort verouderingskabinetten voor meubilair. En een inbrekerskamer waarbij ze inbraken simuleerden met professionele dieven. Wat een soort paradox is.
Ja.
Heel interessant. Dus best wel magisch bedrijf. En ik was daar naartoe gegaan en ik had gevraagd of ik daar in hun stoelentestmachine mocht zitten. Dus die interventie is eigenlijk heel simpel, waarbij ik in een machine zit op de plek waar normaal gesproken de stoel zit, maar daar, of de stoel staat, maar daar zit ik. En dan komt die module, die komt op mijn schoot te zitten en die staat weer op. En die doet als het ware tegen mijn borst. En dan staat die weer op. En dat hebben we ongeveer 1 uur gedaan.
En dan?
Dus ik weet niet hoeveel jaar gebruik dat simuleert. Maar,
ja.
Ja.
Hoe voelde dat?
Het was heel zachtjes. Het was de machine zelf was een soort hypergevoelig. Ik had echt verwacht dat hij vrij hard zou duwen, maar hij tastte het soort van af wat de maximale wat de terugduwkracht was. En op basis daarvan duwde hij me weg. Dus hij was heel erg sensitief. Wat best wel mooi was en heel erg onverwachts. En verder was het vooral ook er was één persoon van het bedrijf die daarbij was, die me dat liet doen. Maar het was van tevoren niet helemaal duidelijk, ook al had ik het uitgetekend wat ik graag wou, dat ik zelf in die machine zou willen zitten. Dus die persoon die had nog wat soort cognitieve dissonantie daarover. Die voelde zich zo ook vrij, volgens mij, verward. En een beetje verlegen.
Hmm.
En af en toe kwamen er collega's binnen die dan zo heel verward door het raam keken en weer weggingen.
Wat precies de bedoeling is, want je speelt natuurlijk met de gebruikelijke toepassing van zo'n machine.
Yeah.
Dus dit hoort er allemaal bij eigenlijk, bij die interventie, die verwarde blikken.
Ja, absoluut. Ja, dat gebeurt ook wel heel vaak bij dat soort bedrijfsinterventies, wat emoties of verwarring van de werknemers bij vrijkomt.
Ja.
Die vervolgens niet echt, als ik het documenteer met video's, is dat niet echt te zien. Maar het is wel heel interessant en waardevol voor mij om mee te maken.
En wat haal je daaruit inderdaad? Je bent dan weer thuis na zo'n dag. Wat gaat er dan door je hoofd? Wat denk je, wat heb ik eigenlijk meegemaakt? Hoe waardeer je dat?
Ik denk dat ik in het meest directe moment erna meestal me bezorgd voel. Omdat ik ook niet wil dat mensen zich er onprettig bij hebben gevoeld. Dus dan denk ik vooral naar wat het perspectief was van die werknemers. Maar Uh, hmm. Ik weet het niet. Ik kan me niet herinneren wat de emoties erna zijn.
Of nu, als je erop terugkijkt?
Mooi. Ik vind het hele mooie herinneringen allemaal.
En dan mooi als de categorie waar andere mensen, laten we zeggen, naar Afrika vliegen om een safari te doen.
Mm-hmm.
Dus je hebt iets meegemaakt wat niet iedereen de kans toe krijgt. Is mm-hmm. dat het?
Ja, het is absoluut een soort binnenlandse safari. Ja. Ja.
En ben je daardoor anders naar je eigen lichaam gaan kijken of je eigen werkende lichaam?
Ja, ik denk dat je sowieso als performer al best wel snel een soort van bijna breuk krijgt. Met het ik of met het zelf, omdat je gewoon, je moet jezelf een beetje gaan distancieren van je eigen lichaam als je het probeert in te zetten om dat soort experimenten of performances te doen. Want als je ego te veel vervlochten blijft met dat lichaam, dan lukken dingen niet. Dus je moet schaamte heel erg voor jezelf deconstrueren. En het verlangen om op een bepaalde manier gepresenteerd te worden.
Hmm.
Dus die, ja.
Dat moet je loslaten.
Ja.
En wat gebeurt er dan wel als je dat kan? Wordt je lichaam dan echt een werktuig?
Ik denk dat het best wel een gezond ding is eigenlijk om te doen. En het is iets wat heel erg in mijn eerste performance werk heeft plaatsgevonden toen ik interventies begon te doen in winkels. Toen zat ik nog op de bachelor. Er waren ook best wel schaamtevolle interventies. Zo heel lelijk zingen in de Albert Heijn. Of ritmische gymnastiek in de slagerij, terwijl ik dat niet kon. En dat was ook echt om mezelf te deconditioneren van het hebben van schaamte. En het voelen van schaamte.
Want dat voel je natuurlijk wel.
Ja, absoluut.
Maar daarna denk je, ja, ik heb dit gedaan, dus dan kan ik ook die performance wel doen. Werkt het zo?
Het is dat je veel speelser wordt met jezelf. Dat je jezelf minder gaat. Dat is als dat ego iets minder vervlochten is in de fysieke presentatie van het lichaam. Dan krijg je meer een soort vogelperspectief. En dan zie je bijna jezelf misschien inderdaad als een werktuig. Of als een mogelijkheid om bepaalde experimentjes mee uit te voeren. Mijn ervaring is dat je speelser wordt.
In het geval van de stewardessen, de werkloze stewardessen. Dat is een reeks performances die jullie uitvoeren steeds. Gekleed in vaak verschillende outfits, maar die sterk doen denken aan stewardessen. Dat zie je meteen. Iedereen mm-hmm. herkent het beeld van de stewardess. Misschien allereerst, waarom de stewardess? Waarom die figuur?
Ja, we zijn daar 10 jaar geleden mee begonnen, toen we elkaar hebben ontmoet op onze master, ik en Elise Eri, Franse performance kunstenares en modeontwerpster. En we hebben eigenlijk vanaf het begin af aan zijn wel stewardess-uniformen gaan maken. Die maakte Elise met name. We hebben er nu ook vrij veel. En het is specifiek de stewardess, omdat zij als archetype is heel erg best wel politiek figuur. Omdat de soort patriarchale femme ligt heel erg vervlochten in de blauwdruk van de service worker. En stewardess was ook heel belangrijk, een van de eerste groepen die echt ging vechten voor het emanciperen van hun arbeidsvoorwaarden binnen hun werk. Want bij de stewardessen was dat natuurlijk vrij absurd. Die mochten ze bijvoorbeeld niet getrouwd zijn. Je moest single zijn als je stewardess werd in de jaren 50, omdat je eigenlijk klanten continu het gevoel moeten hebben dat er wel een mogelijke soort van afspraak zou kunnen voortvloeien uit elke contact.
Oh ja.
En ja, dus er is een soort van en ze moest ook een bepaalde hoeveelheid kilo's wegen. En als je daar buiten viel, dan werd je ontslagen. Dus die voorwaarden waren heel strikt. Zeggen heel veel over de soort van de rol van de vrouw, zoals die is geschreven. Historisch gezien in onze westerse maatschappij. En ze moest natuurlijk ook heel erg servicegericht zijn, dus de eigen gedachten inslikken en alleen maar woorden van service spreken. Dus het is inderdaad een soort spanningsveld bijna tussen de stewardess en de prostituee. Dat die soort van die seksualiteit is helemaal vervlochten met dat karakter.
En dus ook in outfit.
Ja, ja. En die, ik denk dat het voor ons heel erg waardevol was om die reden om dat te gaan deconstrueren.
En hoe doe je dat? Geef eens een voorbeeld van een van die performances waarin je dat stereotype eigenlijk onder handen nemen en zeggen, we zijn er, maar er zitten soms gaten in de rokken, heb ik gezien. Er zitten soms kleine heks eigenlijk in die performance.
Ja, die performances begonnen heel statisch en minimalistisch, waarbij we ons vooral ons wouden terugtrekken van elke vorm van contractueel werk. Daarom zijn we ook nadrukkelijk werkeloos. En toen begonnen we wel gevraagd te worden door kunstprojectruimtes om te performen. En voor ons was het inderdaad heel erg de vraag, oké, maar wat zouden zij dan doen, deze intentioneel werkloze stewardessen, wat voor performances zouden zij dan willen doen? Want dat willen ze helemaal niet.
Ze zijn werkloos. Ze zijn ineens niet meer werkloos.
Ze willen dus zich daarvan terugtrekken. Ja. Dus dat zit ook weer altijd op een balans van wat van geven en soort van rebellie en acceptatie van de soort van het onuitgesproken contract. En die eerste performances waren heel erg minimalistisch. Het was met name ons gewoon in uniform heel statisch, zonder woorden. En over de jaren heen is dat gemorfd naar iets veel ook meer geluidsgebaseerd. Waarbij we sommige uniformen onze eigen instrumenten gaan maken van keramiek. Die soms werken en soms niet en vooral heel vals klinken. En die spelen we soms. En we zijn ook gaan leren om kleine elektronische circuits te solderen. Dus in sommige uniformen zitten, als je aan de knopen draait, komt er zo'n heel industrieel, drone-achtig noise geluid uit. En die performances zijn nu die richting opgeraakt. Dus het is nog steeds een combinatie van vrij statische, minimalistische handelingen of poses die we uitvoeren in combinatie met heel erg industriële, heftige geluiden. En
is dat om te onderstrepen dat die lichamen werktuigen zijn of waren? Waarom, vanwaar die koppeling naar die elektronische muziek?
Die elektronische muziek, die vonden we interessant, omdat ook weer de elektronische muziek best wel een belangrijke positie heeft in een soort feministische geschiedenis van de vrouwelijke muzikant, die van origine alleen maar plek in mocht nemen als zangeres. Niet als componist. Die industrie was daar helemaal niet, stond daar niet voor open. En toen de elektronische muziekinstrumenten zich begonnen te ontwikkelen, was eigenlijk het eerste moment dat vrouwen ook volledige composities konden maken, omdat ze geen toegang nodig hadden tot geluidsstudio's of orkesten of dat soort dingen, waar ze geen toegang tot hadden. Dus die elektronica en ook die DIY-elektronica van aan dingen solderen en sleutelen in je eigen schuur of kelder, die is best wel belangrijk daarvoor. En dat non-industriële karakter van zelf gesoldeerde of zelfgemaakte instrumenten vonden we ook heel interessant en passend. En de dysfunctionaliteit daarvan. Dus dat we fluiten maken, maar ze werken, zijn heel atonaal. Ze werken niet echt net zoals wij eigenlijk. Dus zo zijn er allemaal lagen binnen dat werk gekomen. Dat zijn meer de projectruimte. Performances. En daarnaast hebben we ook nog wat soort publieke interventies gedaan. En we hebben één keer een hele grote praalwagen gemaakt in de vorm van een service worker in een dorp in de Bijbelbelt.
Omschrijf het beeld is. We zien volgens mij een vrouw zonder hoofd. Ik neem aan dat het een vrouw is.
Ja, het is het lichaam van een stewardess. En dan vindt daar een soort van ontwrichting in plaats. Want ze heeft twee armen. Dus dan het lijkt bijna op twee stewardessen die elkaar vasthouden. Maar het klopt ook niet helemaal.
Gevouwen voor de borst, hè?
ja, voor de borst heel statisch, op de zij getild, mega groot. Hebben we gelast van metaal en daarna met gele dahlia's bedekt. Gedurende 2 weken in de Bible Belt in Sint-Jans Klooster. En toen hebben we meegedaan aan hun lokale parade en dat mega lichaam voortgetrokken met een tractor wel. Maar, ja.
Is dat dan een standbeeld voor? Of is het een hoe interpreteer je het? Wat was dat voor symbool?
Ja, het was een... het beeld heette out of service. Ik denk dat voor ons ook heel belangrijk was gewoon het werkproces en het meedoen aan zo'n kleine lokale parade. En dat was dus best wel een heel religieus en conservatief dorp. Dus onze waren ook niet helemaal welkom. Ze waren ook niet heel erg enthousiast over de praalwagen die we hadden gemaakt. Mm. Maar überhaupt een praalwagen die gemaakt was door vrouwen was wel vrij ongebruikelijk daarbinnen. Dat je hebt wel vrouwelijke lassers in de groepen maar de meeste lassers zijn mannelijk. Dus het was eigenlijk bijna volledig door vrouwen gemaakte praalwagen gelast. Het beeld aan zich was misschien meer poëtisch. Om een heel groot het vraagstuk van het stewardessenonderzoek daar binnen die gemeenschap te stellen door een heel grote afbeelding te dragen van die service worker.
Hmm. Heb je het idee dat het ten gunste, in positieve zin, verandert?
Wat specifiek?
Nou, bijvoorbeeld de rol van de stewardess. Is dat minder, is dat nog steeds in basis datzelfde stereotype? Dat archetype vrouw? Of is dat
stewardess is natuurlijk een soort van...
Beter geworden.
Ja, zij vertegenwoordigt echt een soort van het historische denken over vrouwelijkheid, denk ik. Die klopt natuurlijk niet helemaal meer bij de huidige tijd. Maar die is ook heel kort geleden eigenlijk. Veel korter geleden dan we gevoelsmatig door lijken te hebben. En er zijn nog heel veel... er is heel ons denken wordt wel heel erg beïnvloed door die historische archetypen. Veel meer, denk ik, dan we doorhebben.
Hoe blijkt dat? Heb je daar een voorbeeld van? Want nu denken we gewoon, ja, verouderd inderdaad, wat een waanzin, hè? Dat een vrouw een object zou moeten zijn van seksueel verlangen bijna om te kunnen werken.
Ja, dat element van presentatie, want ze is natuurlijk super soort van overgegroomd met de perfecte haar en perfecte kleding. En dat element van presentatie zit wel nog voor mijn gevoel heel erg in soort van... Ja, women's culture en met name hoe je wordt opgevoed als vrouw. Dat je jezelf de hele tijd continu aan het presenteren bent in plaats van aan het voelen of zijn of gewoon voortbewegen bent. Ik denk dat dit is ook niet heel relevant om het te veralgemeniseren, maar dat ik en Elise specifiek ook ons heel erg herkennen in een de soort van het inslikken van woorden. Het niet uitspreken van, volwaardig uitspreken van je gedachten. Om een soort van de situatie of zorg te dragen voor de algehele sfeer.
Hmm.
Dus we hebben ook beide volgens mij daar een vrij fysieke spanning in onze kelen en in onze stem gebruikt. Aan overgehouden. Die we ook weer proberen te deconstrueren. Een soort van door juist wel onze stem te gaan gebruiken. Ook binnen dat air hostess project.
Ja, dat heb je nog steeds. Dat gevoel.
Echt nog veel minder. Nu veel minder dan vroeger. Maar wel, ik had wel heel veel moeite met spreken vroeger. Ja.
En dat is omdat je gewoon niet vrij voelde. Je voelde dat het niet je plek was. Of dat je niet geacht werd te praten.
Ja, het heeft een soort van verschillende... Ik denk dat het verschillende redenen heeft. In hoe ik ben opgegroeid. Maar dat leren spreken, dat heeft echt pas plaatsgevonden op de bachelor, eigenlijk kunstacademie. En het serieus gevonden worden daar op de kunstacademie was echt, vond ik super bevrijdend en was heel erg emanciperend voor mij. Dat je een soort van een bergje met zooi op de vloer kon leggen, dat mensen gewoon serieus samen met je gingen nadenken over wat het betekent. En wat ze zien. En naar geluisterd worden. En dat is dan, ja, die emancipatie is toen daar al begonnen, maar binnen het R-Hostess-project is die nog veel verder doorgetrokken eigenlijk. Toen zijn we begonnen onze stemmen te gebruiken.
Ja, want in eigenlijk alle projecten die je tot dusver hebt genoemd, zit een zekere mate van ongemak voor jouzelf.
Ja.
Je roeit ergens tegenin eigenlijk en je verwacht weerstand en je krijgt die weerstand soms ook.
Ja.
Is dat voor jou een essentieel onderdeel van wat je maakt, omdat het blijkbaar iets bevrijdend is of iets, iets beter, een situatie beter maakt?
Ja, ik denk het wel. Ja, er zit altijd ook nog. Ja, het is eigenlijk een soort van conceptuele relevantie die altijd vervlochten is met een soort persoonlijke drijfveren om mezelf bloot te stellen aan situaties en realiteiten en handelingen die mijn eigen grenzen continu verleggen.
Ik kan me voorstellen als je vals gaat zingen in de Albert Heijn, dat je dan niet per se. Dat is iets wat je meestal niet doet.
Nee.
Dus daar heb je wel een doel mee en daar moet je iets voor overwinnen.
Ja. Ja, precies. Ja. Ja, die. Ja, op die manier is het ook bijna een soort stoïcijns onderzoek naar. Hoe ver je jezelf kan pushen om bepaalde dingen te doen.
Ja. Je had vorig jaar een tentoonstelling in het Museum van Bommel van Dam in Venlo. Daar waren ook sculpturen te zien, soort houten panelen waarin een bijna celmatige structuur ingekerfd was. En daar zien we lichaamsdelen, handen, voeten.
Mm-hmm.
Wat waren dat voor panelen?
Waar
gaan die over?
Ja, dus ik heb naast de performancepraktijk ben ik op een gegeven moment begonnen met sculpturen maken. Om een beetje ook weer daaraan te onttrekken. En zo probeer ik mezelf continu nieuwe vaardigheden of ambachten aan te leren. En op die manier is het eigenlijk ook weer een onderzoek naar het begrip performance. Waar het performatieve werk is ook een onderzoek naar het begrip performance. De industriële definitie van performance, het opdrijven van de vermogens van een lichaam of machine. Naast de soort van performance traditie in de beeldende kunst. Die term vind ik heel interessant. En ook binnen dat sculptuur probeer ik daarover na te denken. En die panelen waren eikenhouten panelen, intarsia panelen die ik had gemaakt. Met afbeeldingen van ziektes die vaak binnen mijn familie voorkomen. Ziektebeelden. Die ziektebeelden, omdat ik vind of. Ja, ik vind het een heel interessant thema. Ik ben misschien ook een beetje geobsedeerd met soort medische onderzoeken lezen en gezondheid. En het zieke lichaam vind ik interessant omdat het zichzelf ook verzet tegen deze high performance cultuur. Omdat het een. Ja, het is een soort van autodestruct of een soort onvrijwillige vorm van verzet tegen het moeten zijn van een productief mens.
Mm. En wat voor ziektes zien we dan afgebeeld of waar zijn de afbeeldingen op geïnspireerd? Voor zover je daarover wil praten, dat hoeft natuurlijk niet.
Ja, die met de voet gaat over mijn zus, haar reactieve artritis, die heeft reuma al sinds 20 is. En er is een afbeelding van een long van mijn vader. Die heeft een gedeelte van. Die had een tumor in zijn long. En die heeft nu de helft van zijn linker of zijn rechter long, weet ik even niet meer. Is verwijderd. En één afbeelding van de heupoperatie van mijn moeder. Dat zijn de drie tot nu toe. Maar ik zou er graag meer bij maken nog.
Je grenst er een beetje sardonisch bij. wat vertellen die afbeeldingen jou? Of want ik snap de performances, hè, waarin je bepaalde structuren blootlegt. Hier gaat het bijna om het esthetiseren misschien wel van deze ziektes.
Ja, ik weet het. Ik denk dat... Ik weet niet of het geesthetiseerd wordt. Het is misschien ook een soort van vorm van verwerking om die dingen te maken. Wat ik merkte in het museum, wat ik heel leuk vond, is dat er waren heel veel wat oudere bezoekers daar. En die gingen heel erg aan op deze panelen. Die gingen over ziektebeelden, omdat ze zichzelf daar heel erg in herkenden. En dus in die vorm dat het een soort van verlichting of zo voor hun bracht. Dat vind ik heel leuk. Vond ik heel mooi eigenlijk.
Het is een beetje taboe natuurlijk. Heel veel oudere mensen, heb ik het idee, is misschien ook een beetje een clichébeeld, maar die willen vaak praten over kwaaltjes.
Yeah.
En onderling zeggen ze vaak, oké, we praten 5 minuten over kwaaltjes en daarna mag het er niet meer over gaan.
Yeah.
Dus misschien voelt het als een erkenning.
Ja, ja. Ja, het is een niet, heel erg niet sexy onderwerp of gegeven om af te beelden in een kunstwerk natuurlijk. Een ziekte of het zieke lichaam. Ik vind het zelf een heel erg fascinerend onderwerp. Dus ik kan echt heel lang praten over kwaaltjes, als het nodig is.
Je nodigt me bijna uit om erop door te gaan.
Nee.
Zie jij het nut dus inderdaad van deze kwaaltjes? En je zegt het is een onvrijwillig protest eigenlijk tegen het functioneel moeten zijn en productief moeten zijn.
Ja, precies. Ja, dus er zit heel veel stigmatisering rondom ziekte. En dat verzet van het lichaam vind ik heel interessant. En ook, ja, het is gewoon normaal gesproken niet echt het eerste onderwerp wat je zou kiezen om in een kunstcontext over na te denken. En misschien daarom des te relevanter.
Hmm. Maar het verzet van het lichaam is natuurlijk tegen een ziekmaker.
Ja.
Niet zozeer dat het lichaam bij wijze van spreken een excuus verzint om niet te hoeven werken.
Ja, nou ja, in die zin, het is een verzet tegen een ziekmaker, maar ook een verzet tegen de soort van de dingen die van je gevraagd wordt in het dagelijks leven. En dus in die zin is bijna ziek zijn is, ja, is de meest ultieme terugwerping op jezelf en de meest ultieme vorm van isolatie en individualiteit. En tegelijkertijd is het super maatschappelijk en heel politiek.
Ja.
Omdat je opeens dan blootgesteld wordt aan allemaal aan de vraag die je niet kan beantwoorden. En scheve gezichten. En het is pas op het moment dat dingen beginnen te dysfunctioneren, dat ze zich echt heel erg... Dat gegeven zich heel erg helder maakt of observeerbaar maakt. Dingen die functioneren, die zijn altijd, die vloeien gewoon. Die zijn moeilijk te observeren. Maar dingen die dysfunctioneren, die zijn dan, ja, realiseer je opeens in welke condities je bestaat, wat er van je wordt gevraagd.
Ja.
En ja.
En dat het een probleem is als je daar buiten valt, dus ook.
Mm-hmm.
Als je ziek uitvalt, dan is er iets met je. Dan moet je weer op de been geholpen worden.
Mm-hmm.
Dan wordt het politiek en relationeel in de maatschappelijke zin.
Ja, precies. Ja.
En is dat dan... Is dat problematisch of zit daar een prettige kant aan? Hoe zie jij dat?
Dat zou goed zijn. Ik denk dat mensen wel meer zouden moeten kunnen... genieten en bloesemen binnen hun eigen dysfunctionaliteit of ziektebeelden. Dat zou echt een heel mooi, helend gegeven zijn, denk ik. Maar ik denk dat mensen het vooral veel schaamte en vermoeidheid en frictie voelen en afstand voelen tot hun eigen zieke lichaam.
Ja. Is dat iets wat je met kunst kunt onderzoeken, tegengaan, thematiseren?
Ja, absoluut.
Hoe doe je dat? Op wat voor manier zou je dat willen doen?
Ja, ziekte is niet per se een hoofdthema binnen mijn werk. Ik heb dus die panelen gemaakt en ik heb ook een keer bij de tentoonstelling mijn zus gevraagd of zij een stuk kon schrijven, ook over de thematiek performance en arbeid. En dan een soort van, ja, het is heel mooi, raar, semi-autobiografisch essay geworden over haar eigen ziekte, maar ook hoe ziekte terugkomt in science fiction en ook gewoon arbeidstheorie over werk. En dat vond ik wel heel leuk om te doen eigenlijk. En die hebben we gepubliceerd bij de tentoonstelling. Maar verder heb ik de thematiek nooit echt heel erg veel behandeld. Ik heb veel meer het soort van het intentionele verzet tegen arbeid en het intentionele verzet tegen economisch denken of Calvinisme gevoerd.
Ja, en weet je eigenlijk waarom dat jouw thema is? Weet je waarom je dat zo fascinerend vindt?
Ja, ik denk dat ik ook wel zelf een redelijk dysfunctioneel lichaam heb. En enerzijds, ja, dus mijn soort van vermogen om gedurende een dag een soort perfecte prestatie te leveren is heel grillig. Mijn energieniveau is heel grillig. En er zijn wat, ja, ik kan snel migraines krijgen of ik heb sowieso aandachtsregulatiestoornis, ADHD. En wat ontstekingsproblemen, snel ontsteking in mijn huid en op andere plekken in mijn lichaam. En dat kan ik heel erg goed controleren met lifestyle aanpassingen. Dus het perfecte, het volgen van een perfect dieet. Ja, wat heel erg niche is. Waar heel veel dingen niet worden gegeten. En ja, een soort perfecte controle over slaap en de condities waarin ik besta. Maar perfecte controle bestaat natuurlijk niet.
Nee.
Maar mijn eigen onvermogen om een soort perfect neoliberaal lichaam te zijn, ligt natuurlijk aan de grondslag van dit werk. Aan de andere kant ben ik ook continu bezig met het opdrijven en het soort van schaven aan mijn eigen vermogens en die zodat ik ze nog beter kan exploiteren voor binnen de culturele economie als maker zijnde. Dus daar zit ook weer een soort paradox in.
Ja. En zou je zeggen dat je, als er een pilletje was nu wat je kon nemen, waardoor je morgen wel dat ideale neoliberale lichaam had om mee te draaien, zou je het dan doen? Zit dat verlangen erin?
Ja, ik zou wel een pil willen voor perfecte gezondheid, absoluut.
Ja.
Ik denk wel dat ik er dan vervolgens alternatieve dingen zou bedenken om met die perfecte gezondheid te doen. Dus niet per se dat ik een perfecte Nederlands werkpaard wil worden. Ja.
En is het zo'n dwingende identiteit voor jouw gevoel? Want het zit natuurlijk in onze maatschappij dat de norm is. En dat we dat willen.
Oh. Ik denk het echt heel erg, zeker in de Nederlandse cultuur. Ja. Die toch, Nederlandse cultuur is heel Calvinistisch. En dat Calvinisme zit er echt in gebakken vanaf een hele jonge leeftijd. En de soort van schaamte als je een niet functionerende, als je niet kan participeren in die economie, is volgens mij vrij groot. In tegenstelling tot wat veel politici proberen te beweren. Van dat mensen bijstand, uitkering zouden slurpen of trekken omdat ze lui zijn, et cetera. Dat soort stigmatisering hoort er ook allemaal bij. Maar ik denk dat die norm om een lichaam, ja, een productief lichaam te zijn, of eigenlijk een lichaam als je lichaam als instrument te benaderen, die zit super diep volgens mij in ons. Zeker in Nederland.
Ja. En moeilijk om omheen te werken, want dan moet je dus blijkbaar er zoveel schaamte en zoveel frictie heen, dat het weinig mensen lukt. Je onttrekt je er bijna niet aan.
Ja, absoluut.
Behalve als je kunstenaar bent, dan mag je misschien net iets meer. Ik denk dat dat het is. En dan zijn we terug bij het begin eigenlijk natuurlijk.
Ja.
Ruimte voor jezelf vinden en opeisen. Dat is en wat in je werk zit en wat je met überhaupt het kunstenaarschap doet.
Ja, absoluut.
Je zegt eigenlijk, oké, ik neem voor lief dat mijn economische kansen lager zijn dan wanneer ik pakken met accountant word.
Mm-hmm.
Als je dat al zou kunnen en de vaardigheden voor hebt. Maar noem een ander beroep waar je veel meer verdient. Want ik vind andere waarden belangrijker.
Mm-hmm.
Dat is stap 1. En dan kies je er ook nog eens voor om te thematiseren.
Ja, precies. Ja, dus in die zin is mijn soort van... Mijn politiek en metafysisch denken is heel erg geïntegreerd in mijn dagelijkse realiteit. In de keuzes die ik heb gemaakt binnen wat voor werk ik maak. En de dingen die ik doe.
Waar richt je je op binnenkort of over 5 jaar? Welke performances zou je nog willen uitvoeren?
Het stewardess-project is iets wat gewoon uit zichzelf de hele tijd blijft doorstromen. En elke vorige stap komt weer een nieuw idee uit. Het lijkt me heel leuk om... we hebben dus die hele grote praalwagen gemaakt, helemaal met dahlia's bedekt. En het lijkt me leuk om sculpturen te maken binnen het kader van dat project, die ook op die manier bedekt zijn met dahlia's. Verder zijn we bezig ook met een beetje gerobotiseerde service worker sculpturen. En wellicht ook hologrammen technieken wouden we naar gaan kijken om ons nog verder te kunnen terugtrekken uit het moeten performen. En ja, dus die airhostes zijn ook bezig met het onderzoeken van met sculptuur, zichzelf sculpturaal soort van...
Laten vertegenwoordigen.
Ja, precies. En voor mezelf... Ik heb nu... Heel lang eigenlijk, vanaf de bachelor heb ik vaak dus die performances op locatie gedaan. In specifieke economische contexten. Eerst winkels, toen vervolgens in de testindustrie, meubeltestbedrijf, vuurtestbedrijf. Bij de windtunnel. En daarna een beetje aan de achterkant van de industrie. In een boomzagerij in Polen. En ik denk dat die... Misschien dat er op een gegeven moment een beweging eruit komt. Dat het van de achterkant naar buiten, dat ik eruit stap. En gewoon in een niet specifieke context wil performances verder wil doorontwikkelen. Dat enerzijds, maar het ook niet volledig loslaten. Want nu is het werk ook vaak wordt heel erg gedragen door die omgeving. En ik denk dat dit een goede test voor mezelf zou zijn om te kijken of ik ook zonder zo'n dominante omgeving wat het werk dan is, wat de performance dan is. En verder ook nog het verder verbinden van de sculpturale praktijk met die performance praktijk. Dat nog meer te laten vervlechten met elkaar.
Wat richting bijna misschien een avatar gaat of hè, je laten vertegenwoordigen door iets, zodat je eigen lichaam minder
hoeft in te zetten. Ja, misschien is dat wel interessant, ja. Ja.
Ik ben benieuwd hoe dat eruit ziet. Dat gaan we zien. Twee avatars van werkloze stewardessen. Leuk dat je er was. Fijn dat je dat wilde uitleggen.
Dankjewel.
Tot zover Kunst is Lang voor deze week. We zijn er volgende week weer. Graag tot dan.